Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. En die macht wordt de laatste tijd negatiever bestempeld. De documentaire The Social Dilemma op Netflix heeft onze ogen verder geopend. Want als zelfs de techmakers van het eerste uur kritisch zijn op wat ze destijds hebben gecreëerd, dan geeft dat toch niet zo'n lekker gevoel. De kern, sociale media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel en zijn een gevaar voor de democratie. En de vraag is nu, wat is vanuit dit gegeven de next step? Kunnen we dat aan de techsector zelf overlaten? Maar ook, hoe houden we, nu er steeds meer frictie is, het goede van technologie voor de wereld vast? Want dat is er natuurlijk ook. En daarover praat ik deze week met de hoofdrolspelers. Mijn gast van vandaag wordt ook wel het boegbeeld genoemd van digitale creativiteit in Nederland. En heeft met zijn bureau op het internationale toneel de meeste onderscheidingen gekregen. Victor Knaap, CEO van Media Monks. Oftewel, main monk, als ik heb begrepen, de hoofdmonnik. En zo noemen jullie elkaar ook allemaal in het bedrijf. Jullie hebben allemaal monknamen. Wat is het? Wat is die gedachte?
Ja, we moeten wel eerst 20 jaar teruggaan. We staan januari 20 jaar. En 20 jaar geleden was ik geen 43. Dus ik keek heel veel. We keken heel veel Shaolin monk films. En waar daarover gaat. En we zijn begonnen als Media Monks Interactive Art. Dus we wilden mooie dingen maken voor het internet.
Ja.
Dat was het startpunt. En om iets heel goed te kunnen, moet je er heel veel tijd aan besteden. En een Shaolin Monk staat heel erg centraal als het gaat over craftsmanship. Dus heel erg gefocust trainen om een bepaalde taak.
Dus daar is die naam vandaan gekomen. En jullie verhaal.
En alles
sommige
is media.
Mensen. En de andere is media. En een heleboel mensen zullen het verhaal ook kennen. Het is een gigantisch bedrijf intussen geworden. Ooit begonnen heel klein, ergens op een zolderkamer of in een garage. Zo begon het.
Nog erger, een kelder.
Een kelder, ja.
In Hilversum.
Een beetje studentico's, want dat klinkt ook een beetje studentico's, dat meemangs.
Nee, juist niet.
Juist niet.
Nee, er is niemand bij ons die iets fatsoenlijks gestudeerd heeft.
Want zelf heb je ook wel best wel lang gedaan.
Als een soort cursus HEAO gedaan.
Ja. Cursus HEAO, ja. 7 jaar over gedaan?
Ja.
Ja. Nou ja, dan leren we jou ook
moest
meteen.
Moest het afmaken van mijn moeder.
Ja, nou ja, dat is heel verstandig, denk ik, van die moeders. Je bent intussen, of al heel lang, CEO van een bedrijf waar Nederland heel trots op mag zijn. Creatief digitaal productiebedrijf met wereldwijd kantoor. Het zijn echt tientallen. Kaapstad, Dubai, Shanghai, Moskou, New York.
34.
Waar zitten jullie niet? Waar je wel zou willen zitten?
We zitten overal, maar waar we nog meer aandacht aan moeten besteden is het Midden-Oosten en Afrika.
Want Afrika gaat, als het gaat om technologie, digitaal, want daar gaat deze uitzending ook over, gaat gigantisch snel, hè?
Nou, wordt heel interessant.
Ja.
Ja, want die hebben natuurlijk al die legacy niet die wij hier hebben. Dus alles gaat meteen via wifi en alle producten zijn.
Dus er zitten heel veel kansen ook om daar te gaan opereren. Ja. Toch even het klantenlijstje. Dat is even het moment van kietelen. Daarna komen de pittige vragen. Google, Netflix, IKEA, Tommy Hilfiger, Audi. Je bent bestuurslid van S4 Capital. Dat is een. Jullie zijn samengegaan met die Britse reclameman Martin Sorrell in 2018. Wat doe jij het liefst op dit moment? Want het is zo'n gigantisch groot bedrijf geworden.
Ik doe drie dingen. Ik ben bezig met het bedrijf bouwen. Dus ja, en daar verbaas ik me elke keer over. Want we zijn met z'n vieren begonnen ooit.
Ja.
We zijn nu met 3000. We waren 15 jaar independent. Daarna 3 jaar private equity. En nu 2,5 jaar beursgenoteerd. Dus dat is een heel interessant mechanisme. Ja. En dat verandert ook mijn leven als bestuurder. Maar ik ben voornamelijk met klanten bezig. En af en toe doe ik dit soort dingen.
Ja, en vandaag gaat het natuurlijk over social media. Hoe actief ben je zelf op social media? Wanneer open je eerste social media account?
Ik ben nooit echt de eerste geweest in dat soort dingen. Ik denk LinkedIn wel. LinkedIn was ik vrij vroeg bij. Daar doe ik ook best wel veel mee. ik heb ook best wel een rare scheiding tussen Facebook en LinkedIn. Dus ik doe het wel. Ik ben er wel mee bezig.
Je bent er wel mee bezig, ja. Maar ik kon bijvoorbeeld geen Instagram-account vinden van je.
Ja, volgens mij heb ik dat wel.
Heb je dat wel? Moet ik toch beter zoeken. Ja. Want ik vraag het natuurlijk, omdat...
Maar heel veel impact maak ik niet. Ik ben niet echt de Davent Attenborough van de reclamewereld.
En dan zit je dus helemaal in die digitale wereld, hè, met dat digitale creatieve bureau. Dus dan zou ik denken, daar verdienen jullie ook je geld mee. Want al die advertenties, nou, die gaan dus langs al die platformen waar ik elke keer... En dan zit je er zelf niet op. Is dat een bewuste reden?
Nee, ik zit er wel op.
Ja, je zit er wel op, maar je bent niet heel actief.
Ja, ik ben niet heel actief op Instagram. Nee.
Heeft dat een reden?
Maar mijn partner die maakt het wel echt heel erg goed, hoor. Dus er wordt thuis wel veel met dus Instagram gedaan.
Je snapt het wel. Ja, ja. Want als we dan even die documentaire bij Netflix erbij pakken... Hè, de Social Dilemma.
Ja.
Dan, ik neem aan dat je hem hebt gekeken.
Ja, de eerste 5 minuten.
Ja?
Ja.
En toen?
En toen dacht ik van, ik weet wel waar dit naartoe gaat.
En toen heb je hem uitgezet?
Toen ben ik hem uitgestopt, ja. Maar dat heb ik ook met die documentaire van Jeffrey Epstein gedaan.
Ja. Je dacht,
ik ga niet naar iets kijken wat al 2,5 uur lang voorgeprogrammeerd is... met wat we weten waar het naartoe gaat.
Dus dit dat weet ik. Maar zit er ook een soort irritatie achter hoe ignorant we allemaal zijn?
Nee, ik ben er niet heel erg over geïrriteerd. Alleen... je kan naar dit soort platformen kan je op 2 manieren... of misschien wel op 10 manieren met een tunnelvisie naar kijken. Ja. En het is zo'n vooringenomen verhaallijn... dat ik denk van ja, daar ga ik niet de komende... wat is het, 1,5-2 uur aan besteden.
Ik vind dat ook wel weer een interessant gegeven. Want dat is even een ander geluid in deze week. Alhoewel ik gisteren ook wel bij Prins Constantijn merkte... die hem wel heeft uitgekeken van... ja, het is maar één deel van de tech. Dus we moeten daar ook niet te eng naar kijken. Maar toch hebben ze ook wel ik ben toch benieuwd van... vind je dat er helemaal geen gevaar is? Het gevaar wat zij dan hebben benoemd als verslavend... ontwrichting van de democratie. Zie je dat helemaal niet?
Kijk, er zijn gewoon een paar elementen hieraan. Het eerste is, het zijn allemaal begonnen als techbedrijven... en ze worden nu gezien als mediabedrijven. En als je een mediabedrijf bent... Oh, en het andere kant, het is vrij om te gebruiken. Dus het is gratis. Mm-hmm. Gratis bestaat niet, dus het moet ergens van betaald worden. En het zijn in dit geval advertenties. En waarom is het verslavend? Omdat ze tools maken die de hele tijd jou aanzetten... om meer dingen te gebruiken. Dus je gaat van WhatsApp om met mensen te messagen... Ja. Op Instagram om je foto's te plaatsen, om Facebook om in contact te blijven met mensen. En dat is het ecosysteem waar je erin zit. Maar jij doet niet veel anders. Aan het eind van dit blokje ga je een hele interessante quote gebruiken... of blijf hier om nog meer te kijken. En dat is ook hoe elk medium werkt. De krant geeft aan, koop de krant morgen... want we gaan hier en hier over vertellen. Ja, het is dezelfde...
Dus we maken iets gewoon heel groot wat
het
misschien niet zo groot is.
Het is hoe media werkt. Ja. Het is hoe tv werkt. Het is hoe Netflix werkt. Het is hoe kranten werken. Het is hoe verhalen vertellen werkt. Ja. Wacht heel even. Cliffhangers.
Maar ik snap hetzelfde. Wat je zegt, hè? Want dit is van alle tijden. En we werden altijd verleid om naar bepaalde dingen toe te gaan... en dingen te kopen. Maar toch is dit wel even iets anders. Want stel, ik ga een winkel binnen en ik zit naar hele mooie Nikes te kijken... en ik denk van, ik neem ze toch niet. Ik denk er nog even over na. En iemand komt mij op de Kalverstraat achterna rennen vanuit die winkel. Weet je het zeker? Wil je niet toch die Nikes hebben? En dan vervolgens ben ik in de Bijkorf en dan tikt iemand op mijn schouder... doe nou die Nikes, kom nou even terug naar mij. Het is natuurlijk wel echt anders dan vroeger.
Nou, hoe vaak ben je op de markt geweest in Istanbul?
1 keer. Ja. Ja, dat was me ook 1 keer te veel.
Ja. Ja, dus dat is
nee, maar hier zouden we dat niet accepteren. Hè? Als je fysiek ergens rondloopt, zou je dit dus niet accepteren dat het gebeurt. En online doen we dat wel. En dat is natuurlijk het feit. Het gaat allemaal ongemerkt. En ook bedrijven zoals jullie, hè, die helemaal in dat digitale... jullie waren de eerste die daar gewoon ontzettend goed ook in zijn. En daarmee zijn begonnen. En daarom zijn jullie ook zo groot geworden. Jullie doen er alles aan om mij er zo lang mogelijk op te houden. En dat is misschien niet zo goed voor mij.
Waar wij mee bezig zijn, is het proberen om jou zo getarget mogelijke advertentie te geven. Op het moment dat jij daarvoor openstaat met de producten waarin je geïnteresseerd bent. Dat is wat wij proberen te doen. Dus reclame maken is altijd al geweest om iemand te verleiden om een product te kopen. Wat MediaMonks doet, is wij kennen de tech-platformen of de digitale media-platformen zoals Google, Facebook, Amazon heel goed. En wij bouwen een laag van storytelling bovenop die platformen. Dat is ons vak. Mm-hmm. Dat is niks anders dan we vroeger reclame maakten op tv. Want nee, dan probeer je zo mooi mogelijk een commercial te maken.
Maar het verschil is nu dat jullie wel heel veel data. Ik bedoel, vroeger hadden jullie ook data van mij, dat je wist in welke postcode gebied ik woonde. En dan gebruikte je dat ook. Dus dat snap ik allemaal. En de basis is hetzelfde. Behalve dan dat jij veel meer data nu van mij hebt. En veel meer van mij weet. En zelfs zoveel van mij weet. Want ik heb eerder een keer een collega van jou geïnterviewd voor het programma Beeldbepalers. Mm-hmm. Dat uiteindelijk jullie er naartoe willen werken. Dat als ik na een lange dag hard werken thuis kom, heel hongerig ben, niet goed die boodschappen heb geregeld, dat ik pring dat jullie al weten dat ik een probleem heb en dat jullie zeggen, kom, ik kan het van je oplossen, want koop maar.
Je schetst net mijn ideale beeld.
Ja, precies,
dit is toch
daarom
fantastisch?
Ja, nee, maar dat, ik zie dit is ook precies, het voordeel.
Kijk, hoe merken zich op dit moment moeten gedragen is, één, je moet relevant zijn. Dus je moet op het juiste moment het juiste boodschap geven. Dus dat betekent ook dat je af en toe geen boodschap moet geven. Bijvoorbeeld een Netflix gaat jou niet heel hard adverteren als jij net begonnen bent met een nieuwe serie.
Ja.
Want we weten dat je een x-aantal tijd op een platform gaat zijn. Dus daardoor krijg je niet allemaal reclames die niet van toepassing zijn.
Dus eigenlijk is het in mijn voordeel, zeg je. Alleen
ik
maar.
Ik vind het in je voordeel en jij hebt als consument de kans om het ook niet te gaan doen.
Ja.
Dus je maakt gebruik van gratis tools. Gratis tools, gratis media, dan krijg je advertenties.
Ja.
En de advertenties zijn nu gepersonaliseerd omdat we je data weten. We weten waar je bent, maar je kan de locatie checks uitzetten. Dus je krijgt alleen maar relevantere informatie. En wat wij moeten doen als digitale reclamemakers is om te zorgen dat wij die platformen zo goed mogen kennen, dat we jou zo goed mogen kennen en dat we zo goed mogelijk relevante boodschappen doen. In plaats van dat we alleen maar aan het zenden zijn.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. En gisteren sprak ik daarover met Constantijn van Oranje. Onder andere over zijn droom over een diversere techwereld. Denk je, ik wil dat gesprek terugluisteren? Dat kan natuurlijk altijd in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Victor Knaap. Hij is CEO van MediaMonks. En ik heb me net laten vertellen door je dat dit allemaal in mijn voordeel is, wat er allemaal gebeurt online. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik naar iets op zoek ben en ik heb daarna gegoogeld naar die tafel waar ik op zoek ben, dat ik het ook heel fijn vind dat jullie me allemaal een beetje helpen. Dat ik ze gewoon in mijn bus gedouwd krijg via allerlei platformen. Want dat scheelt mij ook weer tijd om te zoeken, et cetera. Dus ik snap dat voordeel. Maar zie jij dan helemaal niet de nadelen die in die, oké, je hebt hem niet uitgekeken, die documentaire, maar je kent het verhaal over die ontwrichting, die verslavende werking, jongeren die er soms ook onzeker van worden met het liken en unliken, weet je, het hele systeem waarmee je in een bubbel, zie je dat dan helemaal niet?
Ja, natuurlijk zie ik dat.
Oké.
En ik leef natuurlijk niet onder een steen.
Nee.
Dus we zien ook wat er gebeurt in de wereld en politiek en zo aan en zo aan. Maar je kan dat 180 graden van de andere kant bekijken. En je kan ook zeggen, wat voor mooie verhalen kan je erop vertellen? Dus wat is de impact dat we nu laten zien, nog een keer terugkomend op David Attenborough. Hoeveel mensen heeft hij bereikt in die eerste paar dagen dat hij op Instagram zat? Ik geloof het grootste internet aantal volgers ooit, waar die A Life on the Planet heeft neergezet. Wat tot gedragsverandering gaat leiden bij heel veel mensen over keuzes waar we ons geld aan spenderen, hoe we met de planeet omgaan, et cetera, et cetera. Dus je kan die negatieve krachten kunnen net zo goed compleet bekeken worden
als positieve
kracht. Ja. En daarom kijk ik zo'n documentaire niet af. Omdat ik weet dat er een vooringenomen mening is over dit soort platformen. Ik kan precies hetzelfde documentaire vertellen.
Met de positieve
kant.
Oké, maar ze bestaan dus allebei. Maar toch denk ik de techwereld en ook alle partijen die er nou omheen hangen hebben natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid. Je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus als we kijken naar dat negatieve aspect, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Wat zou jij zeggen?
Ik denk dat er duidelijke regels vanuit de overheid moeten zijn.
Mm-hmm.
Dus punt 1, is het een techbedrijf of is het een mediabedrijf? Dan moet je je anders gaan gedragen daarnaar. Wat zijn onze datapolicies in Europa? Daar zijn we continu. Waar en hoe moet er belasting betaald worden over dat soort platformen? Daar ga ik niet over. Dan moet de overheid gewoon een duidelijke Europese blik op hebben. En misschien wel wereldwijd, maar het zal ongetwijfeld te lastig worden met de Chinezen die er anders tegenaan kijken dan de Amerikaanse techbedrijven.
Ja, dat noem je wat, ja. Want dat zie jij natuurlijk ook gebeuren.
Ja, natuurlijk. We hebben een vrij groot kantoor in China waar de hele infrastructuur anders eruit ziet.
Mm-hmm.
En waar de macht van de Chinese techbedrijven misschien wel groter is dan de Googles en Facebooks, omdat het allemaal in één app zit, of in één domein. Dus daar moet gewoon daar moeten eerst de richtlijnen van komen. Je kan niet zeggen dat de datasharing van de platformen verkeerd is als de wetgeving vanuit de Europese overheid daar onduidelijk
over is. Dat hoor ik ook natuurlijk vaker terug. Van ja, want we doen helemaal niet iets wat verkeerd is. Want volgens de wet doen we alles keurig netjes. Maar er zit toch ook iets als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want ik vind dat een beetje te makkelijk om daarnaar te wijzen.
Kijk, ik ga hier niet de manier hoe Google en Facebook en Amazon omgaan met wetgeving verdedigen. Anyway, ik bezit het niet.
Nee.
Dus wij maken alleen gebruik als bedrijf van de infrastructuur die zij neerleggen. Als ik ben uitgenodigd, geloof de dag nadat de Green Deal aangekondigd werd door de Europese Unie om iets te vertellen. En ik heb expres 20 cases hoe digitaal kon helpen. En ik heb aan de message van de Green Deal verspreiden. En ik heb 20 cases meegenomen waar Google, Facebook en MediaMonks samen met een merk vertelden aan de wereld hoe je dingen beter kon doen door technologie.
Mm-hmm.
Hoe je minder energie kon gebruiken.
Dus dat zijn weer die positieve aspecten.
Ze werden helemaal gek. Want de continue kracht in de overheid is tegen die platformen, Ze zouden moeten omarmen. Maak de wetgeving duidelijk.
Ja.
Zorg, en dan komen de belastingdingen weer, ga ik ook niet over. Regel gewoon Europa dat er niet een Ierland of een Frankrijk, of dat iedereen zijn eigen ding gaat doen. Regel dat, dan is dat opgelost. En dan ga je eens goed bekijken wat je wel en niet wil.
Want het negatieve sentiment wat nu dreigt te ontstaan, kan dat een gevaar vormen voor de platformen en hoe we daarmee omgaan? En dus daarmee kansen in de weg staan, denk ik?
Ja, er is wel een kans dat er bepaalde onderdelen afgeknipt worden. En dat is de vraag of je dat wil.
Ja, wat voor onderdelen dan?
Want dat gebeurt in China niet, volgens mij.
Ja, wat voor onderdelen?
Nou ja, weet ik veel. Dat een WhatsApp niet meer met Instagram mag samenwerken.
Ja, en daarmee doen we dus vanuit internationaal zou het niet handig zijn als we dat soort dingen zouden toelaten. Als je
ik denk dat er gewoon duidelijkheid moet komen.
Duidelijkheid.
Ja, bekijk die wetgeving, en ik begrijp het ook wel, want die wetgeving is heel lang geleden gemaakt.
Ja.
En toen was er helemaal geen social media. Dus dat moet aangepast worden, er moet een mening over gevormd worden. En dat is wat er moet gaan gebeuren. En ik denk dat vanzelf wij als mensen, dat we ook door zo'n cycle heen gaan. Dat we wanneer zit je wel op je mobiele telefoon en wanneer schakel je hem uit?
Of ja, we moeten gewoon zelf beter leren omgaan met het medium. En dan heb je dat probleem minder en leren dingen uit te zetten. En daar moeten we misschien ook wat vaardigheden, maar daar gaan we in het tweede deel over praten, want daar heb jij ook je ideeën over. Hoe dan ook, de mogelijkheden voor klanten moeten veel interactiever worden. Als je ook kijkt waar dat advertentiemodel in de toekomst naartoe gaat, dan moeten merken ook steeds scherper worden om succesvol te blijven. Wordt dat voldoende onderkend bij bedrijven? Hebben ze dat door goed hoe dat werkt?
Er is een grote tweedeling tussen merken die het goed doen en die het niet goed doen. En na deze uitzending ga ik me helemaal weer verdiepen in een bank die in de top 25 merken terecht wil komen. Dat is een ambitie, dus wij pitchen heel veel. Mm-hmm. In de komende 3 weken ben ik daar maar bezig om me daarin te verdiepen.
Ja.
En als je een beetje gaat kijken naar die doelstelling van die bank, een sterk merk worden. Nou, dat bouwde je vroeger via veel mediadruk, de juiste prijzing van je producten. Maar als je gaat kijken wat er nu eigenlijk in de fintech-wereld gebeurt, het gaat allemaal over hoe kan ik producten bouwen die zo goed mogelijk voor me werken online. Kijk naar Adyen. Adyen is meer waard dan de Duitse bank.
Fantastisch voorbeeld natuurlijk.
Ja. Maar dat had natuurlijk helemaal niet moeten kunnen. Waarom is een ING, een ABN AMRO, een Duitse bank met veel meer middelen, met alle klanten al, waarom hebben die geen Adyen bedacht? En Adyen staat even centraal voor 15.000 fintech startups die er in Europa zijn.
Nou, geef maar aan, want jij zal ze ook spreken, dat soort partijen. Durven ze
ja,
niet?
Ja, zeker. Omdat de oudere bedrijven, en je zit zelf bij een ouder mediabedrijf. Je wordt links en rechts word je ingehaald door podcasts die veel meer waard zijn.
Hebben
veel
wij
meer
ook,
funding.
Hè? Hebben wij ook.
Ja, maar het kwam te laat. En het kwam als een afterthought. Terwijl als je begint daarmee, dan ga je tools echt ontwikkelen, niet vanaf je core business. Want ik weet precies welke discussies hier waarschijnlijk hebben plaatsgevonden. Gaat die podcast onze inkomstenmodel aantasten wat we op de radio hebben? Want wat nou als we minder luisteraars krijgen?
Ja, ik voerde deze discussies niet voor de duidelijkheid. Ja,
begrijp
ik hou me bezig met
programma's
maken.
Tussen commercie en, maar deze discussies zijn dagelijks bezig bij grote merken.
Ja.
De start-ups en de scale-ups hebben die discussies niet. Die zeggen, wij gaan gewoon de beste user interaction maken op die telefoon om mensen een betaalsysteem. We gaan het beste makkelijkst te integreren betaalsysteem maken in de wereld. Of we gaan dit product, dit probleem oplossen. Wat ik bij elkaar wil brengen, en ik denk dat is de pitch die wij doen aan de klanten, is hoe kan je die twee dingen bij elkaar brengen? Want Adyen is niet een top 25 merk in de wereld.
Nee.
Dat soort bedrijven hebben ongelooflijk veel last om een mooi merk te bouwen.
Laten we dan straks met elkaar verder praten in dat tweede deel van wat bedrijven nou moeten doen. Want corona drukt ons ook steeds meer in die digitale wereld. Dus je ontkomt er niet meer aan. Moet er misschien beter mee omgaan, maar je ontkomt er niet aan om verder door te pakken in die wereld.
Maar het is weer negatief. Je ontkomt er niet aan. Het is toch geweldig dat je boodschappen aan de deur worden gebracht.
Je wordt helemaal gepassioneerd nu.
Ja, natuurlijk. Maar het komt gewoon vanuit een verkeerde mindset.
Ja.
Het is geweldig dat we nu. Ik heb gisteren mijn verjaardag van mijn vader, die 80 werd, met z'n allen via een gratis tool, Zoom, hebben we met z'n allen gegeten.
En daar geniet je van?
Natuurlijk.
Ja. Hou dit gevoel vast, want ik moet naar de reclame. We hebben het over de reclame, gaat jouw vak.
Maar kom terug naar de reclame.
Zo is het.
Blijf
tot
luisteren.
Zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. En mijn gast vandaag is Victor Knaap. Hij is de CEO van creatief digitaal bureau Media Monks, met kantoren over de hele wereld. En we waren net op het punt dat je helemaal gepassioneerd werd. Je hebt het gevoel kunnen vasthouden?
Ja, nee, ik ben er nog.
Je bent er nog, mooi. Laat ik even kijken wat jij van deze volgende vraag vindt. We hebben altijd in dit programma de kettingvraag. Gisteren was Constantijn van Oranje, speciaal gezant van TechLiep, bij mij te gast. En hij had deze vraag voor jou.
Ik wil eigenlijk van hem weten wat hij zou doen om de Nederlandse overheid echt digitaal vooraan te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een land als Estland of Israël of misschien Zweden. Dus wat gaat hij eraan doen?
Laten we toch even bij het begin beginnen. Want ik wil zeker deze vraag beantwoord hebben.
Van prins naar knaap.
Ja, van prins naar knaap, zo is het. Wat ga jij eraan doen, dat hoor ik straks. Want dat moeten we natuurlijk wel even beantwoorden. Maar even terug, wat gaat er niet goed? Want er zit een visie achter wat er moet gebeuren. En dat is op basis van wat er niet goed gaat.
Nou ja, je kan het dagelijks in de krant lezen wat er niet goed gaat. En daar zijn onderzoeken over geschreven. Ik denk de grootste is van Ton Elias, ik denk al in 2004... die helemaal gekeken heeft naar hoe beslissingen gaan, hoe projecten zo uit kunnen lopen. Maar het wordt nu wel echt acuut. En dat is dat digitaal staat niet op zichzelf. Dus het is niet een ding. Het zit verweven in alles wat we doen. Dus terug naar die bank waar ik het net over had. Je kan niet meer een bank beginnen zonder dat er een heel groot digitaal component in zit. En zelfs de mannen van Adyen zeggen, eigenlijk zou elke boardroom een CTO, een Chief Technology Officer moeten hebben. Want elke beslissing die genomen wordt, heeft een enorm digitaal component.
Ja.
Met alle risico's van dien dat verkeerd gaat.
Dus eigenlijk ook wat Constantijn van Oranje zei, van je kan eigenlijk niet meer spreken over een techsector, wat we toch nog steeds doen.
Ja.
Want alles is gewoon tech.
En die
gedachte moet stoppen. En dan kom jij bij die overheid en daar mis je een aantal dingen. Dan druk ik het zachtjes uit.
Nou ja, kijk, er zijn gewoon legio voorbeelden. Ik geloof, gisteren of eergisteren Kees Verhoeven in de Kamer gezegd van de politie voldoet helemaal niet aan de richtlijnen over datasharing en dat soort zaken. Dus de overheid voldoet niet aan hun eigen wetgeving. Kom je weer terug bij die platformen.
Ja.
Dat is natuurlijk een
leuk
een
dat wijzend vingertje, maar leuk, even zelf de boel regelen.
Nou ja, de was dat de minister van Defensie die
Bijleveld, ja.
Bijleveld, die de code van de Google Meeting screenshotten en op online zetten via Twitter.
Ja, en ze heeft natuurlijk excuses aangeboden, maar wat zegt dat jou?
Het begint ermee dat ze tegen zijn tegen die platformen en het gewoon zelf gebruiken en dan ook nog heel stom gebruiken.
Ja.
Dus ja.
En dan is het ook nog defensie, hè? Dan ben je wel echt, als het om veiligheid gaat.
Nou ja, hier gaat het dus om. Dus er worden beleidsbeslissingen gemaakt.
Mm-hmm.
Die intrinsiek goed zijn.
Ja.
Wij willen. Het grootste debakel waar de overheid nu tegenaan gaat lopen is die omgevingswet. Waar het super simpel gemaakt moet worden om een vergunningsaanvraag te doen. Dat is een landelijk IT-project wat lokaal moet werken.
Ja.
Gaat in 2007 heeft het BID, dat is het onderzoeksorgaan die naar dit soort projecten moet kijken, heeft al gezegd dat het fout gaat. Nou ja, we zitten nu in 2020, het moet in 2022 af.
Ja.
Gaat niet. Gaat.
Nee, en we hebben natuurlijk die corona-app gezien.
Ja, daar zit er, die corona-app, dat begon rommelig. Dat begon weer met die consultants die allemaal zeiden dat het af kon zijn heel snel. En daarna hebben ze het aardig op de rails gekregen. Mm-hmm. Dus daar hebben ze best wel moderne oplossing voor gedaan. En dat is ook eigenlijk mijn roep naar de overheid. We hebben nu 20 jaar lang grote ICT-projecten gedaan. En met de grote 5 consultants. Ja. En het werkt niet.
Ja.
Dus wanneer, en er zit nog een heel belangrijk aspect aan. Dus even terug op Constantijn's vraag. Is wat wil ik eraan doen? Ik ben heel vocaal geweest de afgelopen jaren over dat het echt anders moet. En voorbeelden laten zien dat het niet werkt. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Dus ik heb een paar telefoontjes gekregen van mensen die zeggen, Fik, je moet echt, nou gewoon, wat mensen die zeggen ook vanuit de overheid en bedrijfsleven, zeggen, Fik, je macht in Nederland is wellicht iets groter dan je zelf gedacht hebt door de Merriam-Monks-positie. Je zal toch ook met oplossingen moeten komen in plaats van aankaarten.
Dat merk je trouwens wel eens als je met mensen koffie gaat drinken. Hè? Na die grote deal met Sir Martin Sorrell. Dat mensen je soms aan zitten te kijken alsof je een goeroe bent.
Ja, dat is nog af en toe wat lastig te beseffen. Dus in ieder geval, ik denk dat mijn. Ik ben daar een beetje in gecorrigeerd door wat mensen. Maar die zeiden van, ja, gebruik het nu
En kom eens met een verhaal.
Kom eens met een verhaal.
Ja.
Dus ik ben twee dingen aan het doen. We hebben het onder de noemer Digitaal Deltaplan. Mm-hmm. Ik vind het zo'n groot probleem dat ik denk dat er een groot overkoepelende visie moet komen wat Nederland nu eigenlijk, waar we digitaal willen staan. Willen we voorop lopen aan digitaal? Om dat voor elkaar te krijgen, moet er een visie gemaakt worden. Er moet een technische infrastructuur bepaald worden. Het tenderproces moet nagekeken worden. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat ik hier wil maken. Is dat tenderproces clustert de hele tijd allerlei zaken aan elkaar. Dus er is volgens mij nog steeds een rechtszaak over wie het IT-project van Defensie heeft gewonnen. Meer dan 1 miljard. Dat ding, daar zit bijvoorbeeld in die Defensie-pitch zit een recruitment-website.
Mm-hmm.
MediaMonks heeft de beste recruitment-website in de wereld gemaakt voor de US Air Force.
Ja.
Ik kan dat niet implementeren bij Defensie, omdat het geclusterd wordt in een enorm pakket waar we ook de interface moeten maken van de brillen van de militairen die op missie gaan.
Dus dat kan je dus...
Klopt. Ja. Dus het gaat, al dit soort projecten gaan allemaal naar precies dezelfde consultants die zeggen, wij gaan het allemaal voor jullie
en
leggen.
Dat werkt dus niet, want daardoor komen die...
De vertragingen, veel te ingewikkeld. Dus je moet die dingen gaan, je moet een visie gaan hebben wat Nederland wil doen. En je moet die tenders gaan opknippen.
Mm-hmm.
En zeggen, er zijn sommige bedrijven zijn beter in user interaction.
Ja.
In design, in front-end werk.
Laat die dat doen.
Laat die dat doen. Ja. En je connect het met API's aan de back-end.
Dus, dit klinkt misschien een beetje flauw, maar je bent natuurlijk ook een commerciële jongen. Dit is dan ook in het voordeel van MediaMonks. Als dit wordt opgeknipt.
Dit krijg ik dus de hele tijd terug. Wij hebben tot nu toe in 20 jaar MediaMonks 0 euro omzet gedaan bij de landelijke overheid.
Nee, maar als dat digitale plan van jou doorgaat, wacht.
Sorry. Dit is niet alleen MediaMonks. Wij zijn verenigd bij de DDA, Dutch Digital Agencies.
Ja, ik ken ze.
Er zijn 2 bureaus in de 140 die ooit voor de landelijke overheid hebben gewerkt.
Ja.
Dat is absurd. En nu kom ik op het punt waarom dit ook slecht is voor Nederland. A, digitaal is werkgelegenheid op dit moment. We zijn een van de enige sectoren die groeien. Wij hebben denk ik dit jaar 200 mensen aangenomen hier in Nederland. En de DDA groeit als sector. Dus het is superbelangrijk om met Nederlandse bedrijven zaken te doen. Om die groeimotor aan de gang te houden. Een tweede is nog veel groter. Dus de Nederlandse overheid, we lopen tegen een paar dingen aan. Wat moet de Nederlandse overheid in digitaal regelen? Infrastructuur. Dat betekent zeekabels. En dat betekent dat we mee moeten doen aan het project Gaia-X. Waar we de documentatie gaan maken, Europees gezien, hoe de internetstandaarden in cloud eruit komen te zien. Er zijn 0 Nederlandse bedrijven bij betrokken. Die projecten.
Maar hoe komt dit? Even los
hoe
van.
Hoe komt dit? Ja? Omdat de Nederlandse overheid alleen maar zaken doet met buitenlandse consultants. En nu komt echt het cruciale punt. Doordat de Nederlandse overheid IT-projecten door buitenlandse consultants aan het doen zijn, zijn Frankrijk en Duitsland, want eigenlijk zijn het alleen maar de grote Franse Capgemini's en Atos, die aan het lobbyen zijn voor Frankrijk om Gaia-X en die zeekabels.
En is dat dan, want we zien dit ook met China en zo.
Wij sponsoren onze eigen competitie.
Ja.
Maar
zijn ze beter daar? Zou dat ook kunnen? Niet als je naar de overheids-ICT kijkt, zou je dat niet kunnen zeggen, maar tot nu toe.
Daarom.
Ja.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Dus het gaat niet goed. Als het vlekkeloos zou gaan, dan heb ik geen punt.
Nee.
Maar we hebben dagelijks, zien we nieuws dat het niet goed gaat.
Ja.
We hebben een hele sterke Nederlandse digitale industrie. Maar de landelijke overheid doet daar geen zaken mee.
Nee.
En nu komt het grote probleem. Er zijn sterke lobby's aan de gang vanuit Duitsland en vanuit Frankrijk. Van de grote IT-dienstverleners om de macht over...
Oké, dus dat zijn een aantal aspecten die we goed moeten regelen. Laten we straks ook nog even wat sterke voorbeelden... vanuit dat digitale Deltaplan wat je hebt. Want intussen zijn er heel veel grote partijen die jou ook hierin steunen. Wat nou de voorbeelden zijn, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... Denemarken, waar ze wel hebben begrepen hoe het moet. Al dus jouw verhaal. Maar
er
eerst,
is licht aan de horizon.
Kijk, dan kunnen we positief eindigen.
Succes.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast vandaag is Victor Knaap, CEO van Media Monks. We waren bij dat digitale Deltaplan waarvan je echt vindt... dat moeten we nu in Nederland gaan doen. Ook gestoeld op een aantal voorbeelden in het buitenland... waar ze dat wel goed hebben begrepen. Neem ons even mee. Wat zijn de goede voorbeelden die je ziet?
Nou, kijk, en dit is een beetje het punt waar we de boel een beetje bij elkaar kunnen halen. Het wordt natuurlijk naar gekeken alsof het een soort onoplosbaar probleem is. Wat ik probeer te doen is dat grote, die kluwen te helpen om die op te knippen. Dus ik vind bijvoorbeeld, en dan kunnen we naar het buitenland kijken... of je kan naar een stad kijken, of je kan naar een single solution kijken. Ik ben gewoon een beetje... Ik ben een beetje gaan onderzoeken wat nou het buitenland goed doet. Want elk land heeft hier last van, zeg maar. Alle bedrijven trouwens ook. Maar laten we even kijken wat er goed gaat in de landen. Dus bijvoorbeeld een Estland en een...
Denemarken?
En een Denemarken hebben een visie... een hele duidelijke visie geformuleerd met bedrijfsleven en overheid... over wat voor soort digitaal plan en welke positie ze in de wereld willen innemen.
En wat zit er dan in dat plan waarvan je zegt dat is echt, dat zijn goede elementen?
Nou, ik denk dat je moet gaan bepalen van wat gebruik je van de grote techbedrijven... wat willen we als onze eigen ecosysteem hebben... hoe gaan we met data om... er zijn steden waar de data allemaal teruggaat naar de stad... in plaats van naar techbedrijven of adverteerders. Dus er zijn allerlei soorten modellen
Oké, dus je vindt dus wel, want dat is dan toch wel even...
Ik vind dat er een visie moet komen.
Een visie, ja.
Ik heb daar nog geen... Ik ga die visie niet brengen. Ik vind alleen dat het bedrijfsleven plus de overheid samen moet gaan werken... om daar een visie over te vormen.
Mm-hmm.
En het zou prima kunnen dat je die visie over de zorg... samen met Philips gaat doen.
Ja.
Waarom zou je ze er niet in betrekken? Dus het wordt namelijk veel sterker. En dan ben je dus ook tegelijkertijd de Nederlandse economie aan het sterker maken. Dus dat is één punt. En dat gaat over technologie.
Mm-hmm.
Het gaat over UX, design, hoe willen we met onze burgers communiceren. En er is één ding wat me altijd super irriteert... is waarom kunnen die politieke partijen het wel als er verkiezingen zijn? Want opeens zijn ze supergoed in social media... conversie naar websites, naar bijeenkomsten... naar jou te beïnvloeden om voor hun te stemmen. Maar op het moment... dat er overheidsbeleid uitgelegd moet worden... gaan we tv-spotjes uitzenden?
Ja. Ja.
Het is absurd.
Ja.
Dus we kunnen het wel aan die kant. Dus de politieke partijen, ze spenderen enorm veel...
Praat je daar wel eens met Rutte over?
Nee, Rutte heeft me nog nooit gebeld.
Nee.
Dat is waarschijnlijk een van die tips die ik heb gekregen... van als ik mijn toon nou enigszins aanpas...
Ja. Je doet je best nu om je toon aan te passen.
Dus, ik vind het wel heel gezellig trouwens. Dank je wel voor al je leuke vragen. Maar dus die visie is belangrijk. De visie op technologie is belangrijk. UX en design is belangrijk. Maar het tenderproces is ook superbelangrijk. Dus je kan kijken naar bijvoorbeeld een UK of een Australië. Die ingericht zijn om die tenders, die enorme tenders op te knippen. En dat er ook gespecialiseerde bedrijven aan mee kunnen doen.
Ja, wat je eerder zei, dat je dus niet alles bij één partij moet leggen.
Het bestaat.
Dit plan heb je. Je wordt nu door meer mensen gesteund. Maar hoe gaat het dan nu uiteindelijk echt vliegen? Want uiteindelijk krijg je meer wat standjes vanuit de overheid.
Ja, waar we mee bezig zijn is dat we dat digitale Deltaplan aan het vormgeven zijn vanuit het bedrijfsleven. Dus wij zijn aan het zeggen, dit is wat wij vinden dat er moet gebeuren. Ja. En hier is waar we mee kunnen helpen. Aan de andere kant zijn we heel veel gesprekken aan het voeren met ambtenaren en politici over, maar hoe kijkt de overheid hier daarmee? En er zit best wel een grappig verschil tussen. Want aan de ene kant willen ze hetzelfde, maar aan de andere kant zitten ze met andere soort vraagstukken. Vooral rondom ethiek. Ja. Dus wij moeten ook dat stuk begrijpen. Het kan niet zo zijn dat ik en de andere mensen vanuit het bedrijfsleven zeggen, overheid, dit is hoe je het moet doen.
Nee.
Er moet een soort integratie komen. Ja. Tussen, en ik denk aan beide kanten, wij moeten begrijpen dat je de overheid niet als...
En misschien zou dat ook vanuit een MVO-gedachte leuk kunnen zijn voor zo'n grote internationale partij als Media Monks. Van wat kan je ook doen om die digitale vaardigheden van mensen aan te scherpen? Want je moet ook een samenleving hierin meekrijgen. En je hebt natuurlijk ook arme gezinnen die überhaupt niet meer kunnen meekomen. Dus als we echt gaan vliegen met dat e-health en e-learning en weet ik veel wat allemaal. Doe jij daar wat aan als Media Monks? Want het gaat ook over wat kan jij wel dat steentje bijdragen?
Ja, nee, heel goed punt. Kijk, het is intrinsiek een overheidsaangelegenheid. Ja. Onderwijs en infrastructuur.
Maar bedrijven moeten ook altijd een steentje.
Maar bedrijven moeten daar ook...
Jij dan met Media Monks?
Wij doen heel veel.
Nederlandse samenleving?
We doen heel veel. Er zijn een paar problemen in onze industrie. Is diversiteit. Dus alles wat met techniek te maken heeft, zijn mannen.
Ja.
Of in ieder geval, er komt 95% man uit technische universiteiten. Dus wij zijn meer vrouwen aan het opleiden. En we zijn met TechGrounds zijn we bezig om ook in de steden, in de achterstandsbuurten, kinderen en mensen te leren coderen. Dus er moet meer diversiteit komen in techniek.
Ja, en niet alleen cool man, vrouw, maar er zijn heel veel verschillende diversiteiten. Dus,
klopt. Ja. Ik vind iets wat wij flink steunen is FutureNL. Dus dat is digitaal onderwijs op scholen. Mm-hmm. Of het nou gaat over sponsoren van computers die uit het bedrijfsleven komen, tot aan de campagnes die wij voor ze kunnen maken. Ik ben, wat is meer in het buitenland, heel erg betrokken bij iets dat heet 100 Weeks. Waar we arme mensen geld geven. Heel handig. Hoe kan je armoede oplossen? Maar het is ook weer een technologisch product, waardoor we hier vandaan precies via mobiele telefonie en mobile banking geld in Afrika laten komen.
Mooie projecten. Want ik merk nu al, het uur met jou is te kort. Dat is dan weer echt wel weer jammer. Want we moeten nog één belangrijke zaak verrichten. Dus misschien kunnen we nog een keer verder praten over dat onderwerp wat je net aanstipt. Want dat vind ik super interessant. Volgende week dan gaat mijn collega Art Rooijakkers een nieuwe BNR's Big Five maken. Namelijk van de stad versus het platteland. En met de vraag, is de kloof te groot geworden in Nederland? En wat kunnen we daaraan doen? Zijn eerste de gast is planoloog Zef Hemel. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik wist die vraag al en ik kom er niet uit. Dus ik zal even wat achtergrond geven. Ik ben opgegroeid in Broek en Waterland. Ik mocht het huis uit van mijn moeder op mijn 18e. Nou, ik heb er nog één dag langer over gedaan en ik ben zo snel mogelijk naar Amsterdam gekomen. En dat is geloof ik 10 kilometer van Amsterdam. Dus ik heb... En we zien het wel trouwens. Hè. We zien vooral vanuit Silicon, vanaf San Francisco en LA en New York, zien we een trek van onze mensen vanuit de stad naar het platteland.
Ja, maar dat gaat bij jou niet gebeuren.
Dat gaat bij mij niet gebeuren.
Maar jouw vraag?
Ik denk, mijn vraag is, hoe kan dit beter samenwerken? Want ik denk dat wij, of nou ja, ik als stadsmens... ik denk dat ook als COVID weer voorbij is, dat we allemaal wel lekker terug in de stad gaan. Maar we hebben natuurlijk wel behoefte aan een bepaald soort dingen. En COVID heeft het wel duidelijk gemaakt. We hebben behoefte aan frisse lucht, aan rust.
Ja.
Aan misschien zelfs een keer een digital detox. Geef ik je toch een beetje gelijk helemaal zo aan het eind. Dus hoe kunnen we die dingen op een betere manier...
Okay.
De connectie maken tussen die dingen.
Ja.
Want ik geloof niet dat het ik denk namelijk niet dat het een eeuwig besluit blijft... om te zeggen, ik ben helemaal klaar met die stad, ik ga naar het...
Nee, en wat ik me dan af zit te vragen... Jij reist de hele wereld over.
Nou, valt wel tegen, hoor.
Ja, nu niet, maar normaal wel. En je blijft maar verknocht aan het Amsterdam.
Ja, heerlijk stad.
Niet naar New York, gewoon lekker in New York wonen, nee?
Nee, ik heb een paar plekken op de wereld waar ik me heel erg thuis voel. En het meest op de boot in Amsterdam.
Het was een bootje. Mooi. Dank voor dit gesprek. Victor Knaap, CEO van Media Monks. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast, want die hebben we dus ook in de BNR-app en op bnr.nl. Maar eerst Jurgen Rijman straks met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag en een fijn weekend.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.